Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart.
Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Vanaf mijn zolderkamer, in een weekend waarin het heel veel regent en soms ook heel hard en zelfs ook hagelt. Dus ik hoop dat het nu mee gaat vallen, omdat ik bang ben dat je anders de geluiden hoort, dat het allemaal op mijn Velux-ruim slaat. Maar het is nu droog, dus ik neem dit moment even om de podcast op te nemen. En het thema van deze podcast is iets waarop ik wil aansluiten wat ik de laatste weken weer meer voel dan een tijd geleden. En waar ik zelf ook wel echt last van heb gehad afgelopen weken. En dat is een soort van gevoel van moedeloosheid over de situatie binnen de jeugdzorg. En het is voor een deel herkenbaar bij andere sectoren, voor een deel niet. Maar het is wel voor mij onderdeel van een groter probleem. Nou, de aanleiding daarvoor zijn verschillende dingen. Natuurlijk is het rapport van Jason Boegwandas, die een rapport heeft uitgebracht over ervaringen van jongeren binnen de ziekenhuisafdelingen, zeer intensieve kortdurende observaties en stabilisatieafdelingen binnen de gesloten jeugdzorg, waarin voorbeelden naar voren komen dat kinderen 22 uur per dag op hun kamer zitten, wat eigenlijk een cel is, waarin voorbeelden naar voren komen dat zij te maken krijgen met agressie door medewerkers, vernedering door medewerkers, dat zij dan, of als ze in een isoleercel zitten of op hun eigen kamer zitten, dat ze contact zoeken met de medewerkers en dat daar soms heel lang geen reactie op komt. En ik weet dat het niet overal zo gaat, maar ik vind de voorbeelden zo pijnlijk dat ik het, ik kan het niet naast me neerleggen met de gedachte van ja, maar het gaat ook op heel veel plekken goed of in ieder geval beter. Dus ik ben daar erg door geraakt, door dat rapport. En ik ben ook geraakt door wat ik las van de week over. Het was een duo gesprek tussen Maaike van der Aar van de FNV en Ronnie van Diemen van de Jeugdzorg Nederland over de arbeidssituatie binnen de jeugdzorg. Ik hoorde het natuurlijk bij overal waar ik kom dat er veel vacatures zijn en een heel hoog verloop. En nou ja, zij vallen allebei vanaf hun eigen invalshoek. Vertelden ze ook de consequenties daarvan. En dat je, ja, als ik dan doordenk wat het betekent dat er zoveel vacatures zijn. Wat dat betekent qua werkdruk voor de mensen die er nu zijn. En dat ik ook weet dat naarmate de werkdruk hoger is, het ook lastiger wordt om echt op maat zorg te kunnen bieden. Ik weet ook gewoon hoe hard mensen werken binnen de sector. En dat is wel, nou ja, ik maak me er wel zorgen over. Dus, en dan gecombineerd met het mooie proefschrift van Sharon Stellaert, Boemerangbeleid. Wat in 2023 uitgekomen is. Waar Sharon natuurlijk zelf over zegt, met de hervormingsagenda zijn we eigenlijk hetzelfde weer aan het doen. Wat we al zo vaak eerder gedaan hebben. Af en toe overvallen mij dan gevoelens van moedeloosheid. Hoe moet het allemaal nog goed komen? Wat moeten we doen om het beter te maken? En ik heb die antwoorden niet. En nou, dat is gewoon best wel heel. Soms slaat dat gewoon even in. Zeker als je dan met mensen spreekt die gewoon in de praktijk werken. Weet je, voor mij is het nog zo makkelijk. Ik sta niet dagelijks in contact met. Ik voel die werkdruk niet, want ik ben geen professional meer in de praktijk. Maar ik spreek wel heel veel professionals en ik zie ook wat het met mensen doet. Dus die moedeloosheid die ik voel is niet alleen van mij, zeg maar. Die voel ik ook bij mensen binnen organisaties. Omdat ook binnen organisaties veel druk zit op de ketel. Omdat ze wel ik hou niet van het woord, maar de productienormen moeten halen. Dat ze wel presteren. Als het gaat over de afspraken die ze hebben met gemeenten. En tegelijkertijd dat ze te maken hebben met personeel wat moe is. En waar soms ook een beetje de moedeloosheid toeslaat. Van het moeten invullen van formulieren waar ze niet blij van worden. Dus er zijn zoveel dingen aan de hand en ik weet het ook gewoon niet. Dus dat gevoel is... Nou ja, daar had ik last van. Het maakt me verdrietig. Het maakt me verdrietig in de eerste plaats voor... Weet je, dat rapport van Jason. Überhaupt de verhalen van mensen wat ze meemaken binnen de sector waar ik zoveel van hou. En dan gaat het over binnengesloten natuurlijk. Maar het ging ook over het rapport De Winter. Waar het gaat over geweld binnen de jeugdzorg. Waar ook gewoon... Weet je, dit zijn echt heftige cijfers. Het gaat me ook over dat... De klachten die er zijn over de jeugdzorg nog steeds gaan over hoe mensen zich niet serieus genomen voelen en begrepen voelen. Dus dat doet me gewoon, dat doet me verdriet. Omdat ik de mensen die het zo hard nodig hebben gun dat ze zich in ieder geval gewoon prettig voelen in het contact met de hulpverlener met wie ze te maken krijgen. En dat is ook wat mij betreft, dat staat boven alles. Er zijn heel veel omstandigheden die maken dat het ingewikkelder is. Het werk ingewikkelder is. En ook dat er dingen minder goed gaan dan je in de ideale situatie zou willen. En ik kan echt niet meeleven dat de voorbeelden zoals ik in dat rapport van Ziekels gelezen heb, van Jason. De voorbeelden die in rapport De Winter staan. Maar ook soms de voorbeelden van mensen die ik persoonlijk spreek over hoe zij nu te maken krijgen als ouder met... jeugdzorg en wat er dan gebeurt. Ik schrik daar gewoon echt iedere keer weer van. En ik heb niet één antwoord, maar ik word er wel heel verdrietig van. Dus dat, nou ja, daar had ik dus een beetje last van. En toen zag ik het in het grotere geheel, want toen dacht ik, volgens mij is die hele... dit is een groter probleem dan alleen jeugdzorg. Want ik dacht, ik heb een klein rijtje gemaakt. En het zijn vooral jeugdzorgdingen, want daar ben ik natuurlijk het meest mee bezig. Maar het gaat ook over thema's als discriminatie en de institutioneel racisme waar we mee te maken hebben in dit land. Het gaat over het rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire, die natuurlijk niet voor niks ongekend onrecht heet. Dat is een titel, daar krijg ik de koude rillingen van. En dat is veel groter dan de jeugdzorg of de arbeidsproblematiek binnen de jeugdzorg of... Dit gaat zo ver en dit gaat ook over hoe systemen werken. En dat is natuurlijk wat waar ook de link naar het rapport van Sharon is. Dat iedere keer proberen we de systemen te verbeteren. En dat resultaat is, zoals Sharon dat beschrijft, dat de zorg slechter wordt. Dus ik ben daar gewoon door geraakt. Ik ben er verdrietig over. Ik ben er ook... verontwaardigd over. Boos is niet een emotie die heel dicht bij mij ligt, dus daar kan ik niet zoveel mee. Maar ik heb er wel echt last van. En soms denk ik ook van ja, datgene wat ik dan allemaal zeg, hè, over... Ik maak het natuurlijk zo ultra simpel. Ik laat eigenlijk de systemen voor wat het is. Dat is ook mensen die mij hebben horen spreken, of als je een training van mij gevolgd hebt, of als je me wel eens überhaupt spreekt, dan is dat wat je ook merkt. Ik vind het heel belangrijk om te luisteren naar wat de reden is dat sommige dingen gaan zoals ze gaan. En vervolgens zeg ik, ja, het systeem wat hiertoe leidt, kunnen we niet veranderen. Maar hoe jij je opstelt binnen dit systeem, daar heb je zelf regie over. Daar ben je zelf de baas over. En dan kan je het gevoel hebben dat je meegezogen wordt door het systeem. Maar we hebben mensen nodig die ondanks het systeem vanuit hun hart blijven werken. Dat klinkt zo simpel. Het klinkt alsof we dat allemaal doen. Maar als ik... deze rapporten die ik noemde... Dan kan ik nog de evaluatie van de jeugdwet nemen. Een rapport van Marielle Bruning, ook uit 2022. Waarin naar voren komt dat Nederland gewoon de rechten van het kind... in heel veel opzichten niet... dat we dat niet serieus genoeg nemen. We kunnen het over rapport Samson hebben. Dus ook over de gehandicapte zorgorganisaties zijn dingen bekend... De thuiszorgsituatie voor ouderen die thuis wonen. Het zijn allemaal systemen die niet meer lijken te functioneren. En Jan Rotmans schrijft daar ook van alles over. Daar heb ik, moet ik eerlijk zeggen, ik heb er nog weinig van hem zelf gelezen, maar wel over gelezen dat hij daar hele wijze dingen over zegt. Onder andere omarm de chaos. Dus voor mij, mijn vertaling daarvan is dat je... dat we moeten accepteren dat het chaotisch is en dat het best wel onduidelijk is hoe we hoe we hier uiteindelijk uit moeten komen. En in die tussentijd is het wel belangrijk om te blijven doen waar je van gelooft dat het goed is. En dit is misschien wel de insteek die bij mij het beste past. Niet dat ik dus zeg van ja, daarmee lossen we alle problemen op. Maar wel, dat is wel de toon die ik nou ja, al best wel lang heb. Dit is ook waarom ik die mooie prijs ooit gekregen heb. Hè? De BIT Positivity Award, de positiviteitsprijs. Ja, ja, als je het niet wist, ik ben de meest positieve onbekende Nederlander van 2021. Maar die heb ik gekregen ook omdat ik steeds in alle ingewikkeldheden en nadigheid die speelt, op zoek ben naar, maar wat kan ik ten positieve bijdragen? Omdat ik geloof dat als veel mensen een klein beetje positief bijdragen, we toch een heel klein beetje mooiere wereld hebben. En nou ja, met 5% meer liefde en lef hebben we morgen een mooiere wereld. Ik geloof daar nog steeds in. Ik geloof daar alleen maar meer in. Ik geloof zelfs dat het enige is wat we wel weten. Want volgens mij weten we verder helemaal niet hoe we dit allemaal moeten gaan oplossen. En dan was ik met mijn dochter aan het wandelen net. Die is 14. En die heeft voor haar eigen gezondheid op een gegeven moment besloten dat het goed is om elke dag een wandeling te maken. En daarmee neemt ze mij ook mee. Dus dat is heel goed. Want ik maak daar niet zo vaak tijd voor. Dus wij wandelen wat af. En dan, het is helemaal niet ver hoor. 20 minuten, half uurtje. Maar goed, dan hebben we toch die stappen weer binnen. Maar het is wel een leuke manier ook om over van alles nog wat te hebben. En ik vertelde haar een beetje waar ik mee bezig was. En ik had haar ook verteld over... Ik zei dat ik wat moedeloos was. En toen zei zij... ik weet niet precies de aanleiding, maar ze zei... maar dit is wel Satyagraha of zo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Satyagraha. En toen zei ik, joh, wat is dat? Ik had daar nog nooit van gehoord. En toen zei ze, ja, dat is van Gandhi. Bleek ze een opdracht gemaakt te hebben voor godsdienst over Gandhi. En nou ja, de naam Gandhi ken ik natuurlijk. Het is ook voor mij een inspiratiebron in hoe hij zijn leven geleefd heeft. En hoe hij opgekomen is met geweldloosheid, met geweldloos verzet. Opgekomen is voor mensen in mindere posities. Dat spreekt me heel erg aan. Maar ik heb me nooit echt verdiept in hoe dat dan heet en wat zijn overtuigingen dan waren. En nou ja, mijn dochter kon mij dat dus vertellen, want die had een opdracht gemaakt. En die vertelde dat de basis van zijn gedachtegoed is... ze noemde eerst, het is de kracht van de waarheid. En toen dacht ik, wow, dit is wat bij mij zo resoneert. De waarheid onder ogen durven zien is volgens mij het begin van op zoek kunnen gaan naar een betere situatie. Maar zolang we de waarheid niet onder ogen durven zien, zal er ook niks veranderen. En dit was voor mij ook de... toen snapte ik meteen, want hier ga ik dus heel erg van aan. Toen snapte ik meteen waarom ik dus ook zo lastig vind... als ik trainingen geef of voor groepen sta en daar... ik noem altijd Rapport de Winter. Ik noem vrijwel altijd. Ik noem altijd het boemerangbeleid. Deze weken en voor de komende maanden ga ik zeker ook het cyclusrapport van Jason noemen. De evaluatie van de jeugdwet noem ik geregeld. Het rapport van de kinderopvangtoeslagaffaire brengt nog wel eens onder de aandacht. En ik krijg echt vaak reacties vanuit professionals dat ze zeggen... Ja, maar hier is het niet zo erg. Of ik ben wel een beetje klaar met die negatieve verhalen. Wat ik ook letterlijk gehoord heb als reactie op het rapport over ziekels. En dan ben ik toch een soort flabbergasted. Omdat ik niet klaar ben met deze verhalen. En ik me ook niet kan voorstellen dat ik ooit klaar ben met deze verhalen. Omdat ik denk dat we deze verhalen nodig hebben... om de urgentie te voelen om het anders te doen en beter. Dus de kracht van de waarheid zit voor mij in dat je... deze waarheid, deze negatieve ervaringen, deze negatieve verhalen... al is het maar... Nou, ik weet niks over getallen. Hè? Weet je, over het cyclusrapport zijn veel getallen. Rapport de Winter is 75% van de kinderen heeft te maken gehad met geweld, met een vorm van geweld. Dus het zijn hoge cijfers... En dit gaat mij niet om dat de cijfers precies waar zijn. Maar het gaat mij er wel om dat het aanzienlijk deel van de kinderen en van de ouders die te maken krijgen met jeugdzorg, het systeem jeugdzorg en de professionals van de jeugdzorg daar negatieve ervaringen in opdoen. En dat vind ik echt erg. En ik vind het dus eigenlijk nog erger dat als ik individuele professionals spreek, dat een deel van hen zegt van ja, maar goed, bij ons speelt dat niet. Want je weet niet wat er speelt. En ja, we kunnen het hebben over bijvoorbeeld dat ziekels, dat zijn maar 3 groepen in Nederland. Dat is eigenlijk de meest intensieve vorm van jeugdzorg, binnen de gesloten jeugdzorg nog, die bestaat. Dus nee, niet alles. Het andere ding is, op andere plekken gaat het anders. Maar ik spreek veel ouders die professional zijn en ook als ouder te maken krijgen met jeugdzorg. En die vertellen dus ook dat ze, dat ze er niet doorheen komen. Die vertellen ook dat er over hun kind besloten wordt. Die vertellen ook dat er, dat ze eigenlijk een beetje neerbuigend worden aangesproken. Die vertellen ook dat er, dat er dingen voorgesteld worden waarvan zij al voelen dat gaat niet werken, maar dat moet dan toch, want dat is wat de deskundige zegt. En die vertellen ook dat er situaties zijn geweest waarbij hun kind in zorg zat ergens, waarbij zij zelf met buikpijn thuis zaten, omdat ze zeggen, ja, mijn kind die voelt zich daar niet veilig en die voelt zich daar niet fijn. En het is niet meer één verhaal, het zijn veel verhalen. En ja, ik denk dus oprecht, de kracht van de waarheid is dat als je de waarheid onder ogen durft te zien, wat het ook maar is, dat er dan mogelijkheid komt om ook op zoek te gaan naar kleine dingetjes die we beter kunnen doen. En wat mij betreft is dus ook niet dat als op jou is het ook niet dat je een vinkje zet van ja, maar hier gaat het gewoon goed. Volgens mij is dit altijd een lerend proces. Volgens mij kan je altijd moet je altijd scherp blijven en moet je altijd op zoek blijven naar hoe ben ik in contact met de mensen die ik wil helpen? En neem ik hen echt serieus? Luister ik echt naar hen? Stel ik echt hun belang voorop? Of gaat het om mijn persoonlijk belang of om onze organisatiebelang? Want ik denk dat persoonlijk belang valt nog wel mee. Maar ik had van de week ook weer in een training dat mensen toch ook vertellen hoe ze worstelen met wat de organisatie van hen vraagt. En wat ze voelen dat de gezin nodig heeft. En dat ze zich zo verplicht voelen om dan te doen wat de organisatie vraagt, omdat ze anders op hun kop krijgen, maar er wel buikpijn van krijgen omdat ze het gezin geen recht doen. Ja, dat zijn situaties waarbij ik als heel simpel buitenstaander, want ik zit niet in die positie op dit moment, maar waarbij ik wel weet dat je daar eigenlijk losraakt van jezelf. Dat zijn situaties waarbij je, daar gaat het bijna over morele moed. Daar gaat het over jezelf recht in de ogen kunnen durven blijven kijken. En dan moet ik toch ook denken aan Gandhi, die zich nooit met geweld verzet heeft, maar wel actief verzet heeft tegen dingen die niet klopten. En dat heeft hij op allerlei manieren, op allerlei thema's gedaan. Maar kenmerkend was dat hij vasthield aan waar hij zelf van, waarvan hij echt dacht, ja, dit is gewoon niet oké. En ik ga dus niet meedoen met wat niet oké is. En hij heeft nooit de stap gezet om daar dan vervolgens agressie richting een ander op te richten. Dat zeg ik verkeerd, maar wat hij gedaan heeft is niet meedoen met wat anderen wel vertellen wat hij zou moeten doen, maar waar hij niet mee kon leven. En hij heeft, zoals ik er naar kijk, zoals ik het begrijp, zijn leven gewijd aan het volgen van zijn, zeg maar, waar, het opkomen voor het recht van iedereen om een goed leven te hebben. En geen onderscheid tussen mensen. En er zijn een heel aantal principes die weer onder dat prachtige woord satyagraha, ik heb het even opgeschreven, maar je spreekt het vast anders uit. Ik ga dat nog opzoeken. De kracht van de waarheid. Dat merk ik ook als ik ergens voor een groep sta. En ik vertel daar het verhaal van Johnny. En Johnny, dit is een jongen met een jeugdzorgverleden. En die heeft allemaal heeft een broertje en een zusje. En die heeft ouders en die loopt vast op school. En die ouders krijgen ook hulp. En er is van alles en nog wat aan de hand. Die waarheid is gewoon pijnlijk. Het is pijnlijk om te realiseren dat als je bij een kind betrokken bent, of als je bij een gezin betrokken bent, vanuit jouw module of vanuit jouw plek als hulpverlener, om je dan eens te gaan afvragen hoeveel andere hulpverleners en hulpverleningstrajecten zijn er eigenlijk. En misschien is het op dit moment niet zoveel, maar hoeveel hebben deze mensen er al gehad? En dan schrik je gewoon heel vaak. En ik doe elke keer als ik het verhaal van Johnny vertel, dan doe ik een check, is dit een raar verhaal? En dat is niet alleen maar, want ik laat Johnny ook in de gesloten jeugdzorg even zitten en ik vertel een beetje over zijn verhaal waar hij allemaal geweest is. En dan vertel ik dat zijn moeder psychische hulp nodig heeft en dat zijn vader een lichtstandelijke beperking heeft. Dus ik gooi wel wat dingetjes bij elkaar, maar als ik vraag aan de zaal, is dit een gek verhaal? Dan zegt iedereen, nee, dit komen we veel tegen. En dat is ook bij de jeugdconsulenten van de gemeente. Dat is ook bij ambulante teams. Dus dat gaat niet over de plekken van verblijf. Dat is natuurlijk bij geweld in de jeugdzorg. Dat rapport van de Winter en het rapport van Jason gaat over wat er binnen verblijfsplekken gebeurt. Maar het overgeleverd zijn aan het systeem van zo ontzettend veel verschillende professionals en hulpvormen, modules, allemaal mensen die iets van je willen, dat is iets wat we allemaal, waar we allemaal mee te maken hebben. En het pijnlijke vind ik dat we het wel weten, maar ergens niet willen zien. En ik denk op het moment dat je echt de waarheid onder ogen ziet, als je ook de waarheid is dan ene, de realiteit. Misschien is het wel de kracht van de realiteit, hoe ik het zou, voor mezelf zou vertalen. Als je echt de kracht van de realiteit onder ogen durft te zien, en daar ook de tijd voor nemen. Dus dat je niet vanuit jouw koker kijkt naar, hey, wat zou ik kunnen betekenen voor dit gezin? Maar dat je het eigenlijk omdraait. En dat je kijkt van, wat is de situatie van dit gezin? Wat is er allemaal al? En wat zou voor hen nou echt helpen? Dat als we die realiteit onder ogen durven zien, dat we dan andere keuzes zouden maken. En dan heb je voorbeelden te over. Een aantal jaar geleden was er al een Brainwash-artikel en dat ging over hoe 14.000 euro huurschuld leidt tot 269.000 euro zorgkosten of zoiets. Dus dat is één. Een ander voorbeeld, een artikel een tijdje geleden, ging over dat een vader zijn twee kinderen naar het speciaal onderwijs bracht met de auto. Maar hij zat in een schuldsanering, dus hij moest zijn auto inleveren. En die kinderen, hij moest zijn auto inleveren, want dat moest van de de WSMP-kant. Sorry voor het hoesten. Ik heb weer zo'n kuchje. Maar het gevolg van het inleveren van die auto was dat zijn kinderen met schoolvervoer naar school moesten. En als je gaat kijken wat de kosten van schoolvervoer zijn ten opzichte van de waarde van deze auto, want het was natuurlijk, ja, het was geen dure luxe bak. Het was een auto van een paar duizend euro hoogstens. En de kosten van het schoolvervoer waren veel hoger. Bovendien, ik weet niet of jullie wel eens te maken hebben gehad met kinderen die in het schoolvervoer terechtkomen. Het zijn hele stressvolle ritjes gemiddeld genomen voor veel kinderen. Het duurt lang. Ze zijn veel langer onderweg dan kinderen die gewoon in de wijk op de basisschool zitten. Ze zitten bijna altijd met andere kinderen samen in zo'n busje. Dat gaat niet altijd goed. En er zijn ook best vaak wisselende chauffeurs. Dus ze zijn ook niet altijd precies op tijd. Ze komen wel eens een half uur later. Omdat er iets bij een ander kind aan de hand is bijvoorbeeld. Er kunnen hele legitieme redenen voor zijn. Maar het betekent heel veel stress voor deze kinderen en voor deze gezinnen. En het betekende voor in het voorbeeld van dit gezin, dat die twee kinderen gingen dus met het schoolvervoer. Maar het betekende dat ze ook veel gestrester thuis kwamen en veel weer opgefokt. Dus thuis ging het ook minder goed. Dus dat betekende dat er weer meer hulp nodig was in de thuissituatie dan daarvoor. En dat had eigenlijk te maken met het moeten inleveren van die auto. En Weet je, ik denk dat dit een wellicht simplistisch voorbeeld is van altijd een ingewikkeldere werkelijkheid. Maar volgens mij moeten we in dit soort voorbeelden zoeken om mogelijkheden te zien om het net een klein beetje anders te doen. Want ik denk dat hier de mogelijkheden zijn om het gewoon een klein beetje beter te maken en meer van betekenis te zijn. Dus ik las van de week ook, ging ook over een gezin waar heel veel aan de hand was. En dat werd heel mooi beschreven, dat kan ik natuurlijk nu niet oplepelen. Maar dat ging zoiets over van dat een moeder niet zoveel had aan die hulpverleners die adviezen kwamen geven hoe ze moest opvoeden. Maar dat ze eigenlijk veel meer zou hebben aan iemand die met haar de was opvouwt. Dus volgens mij was het een pleidooi voor de oude gezinsverzorgster. Die gewoon een aantal uren daar was. Die van alles en nog wat deed in dat gezin. Dus niet alleen praten, maar vooral ook echt supporten. Waardoor er wat meer ruimte was voor deze moeder. En ondertussen praat je ook over de opvoeding. Dus het zijn allemaal dingen die mij wel laten nadenken. En ook waar ik ook de hoop weer uit kan halen. Dat ik toch hoop dat mensen die hiernaar luisteren, die geïnspireerd zijn, die ook geraakt zijn door de negativiteit over de jeugdzorg en professionals en organisaties in de media. Want ik krijg het daar ook, zeg maar, ik vind het echt verschrikkelijk ook hoe er gesproken wordt over de jeugdzorg. Omdat het niet klopt. Ik weet dat er hele mooie, toffe mensen werken. En ik weet ook dat er veel mensen werken die dingen doen waar ze zelf niet meer helemaal in geloven. En dat is eigenlijk waar ik je voor zou willen oproepen. Omdat dat dus voor mij heel erg aansluit bij hoe we beweging kunnen brengen in de wereld. En ik wist het niet, maar volgens mij gaat dat dus over de kracht van de waarheid, zoals Gandhi dat heeft voorgeleefd. Ik ga denk ik nog een keertje de documentaire of die film kijken over hem, of een boek lezen. Dus nog eens wat meer verdiepen in hoe Gandhi dat gedaan heeft. En ik kan me zomaar voorstellen dat het mij nog verder inspireert en mijn eigen gedachten ook verder onderschrijft. Maar in ieder geval was ik weer, heeft het mij weer geholpen een beetje uit mijn moedeloosheid en verdriet over wat er aan de hand is. En heb ik weer wat ideetjes over wat ik ermee kan. Ik hoop jou ook een beetje geïnspireerd te hebben en een soort positief tegengif te zijn tegen het alleen maar vertellen hoe slecht het is. Het is niet allemaal slecht. Maar het kan en moet ook echt wel veel beter. En ik hoop dat jij daar ook aan wil bijdragen. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.
Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.